Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar het voor zal gaan, dominee van Derven uit Diepen. Onze organist is de heer Ties Ollenhuis. Ons aanvangslied is Psalm 146, vers 1, 2 en 4. Volgende week op voor te gaan, dominee Mark de Jager uit Dwingelo. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedenavond allemaal. Welkom. Laten we, voordat we verder gaan, stilte zoeken om ons voor te bereiden op wat God gaat zeggen. Met elkaar en met zoveel anderen op deze aarde vandaag spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. En deze God groet u en mij met deze woorden. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden is hij. En hij is de overste van de koningen der aarde. Amen. En als een antwoord op deze groet van God zingen wij uit Psalm 138, 1, 2 en 4. U loof ik hier met hart en ziel. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wat is het fijne om samen weer onder uw woord te mogen zitten. Dat we een plek hebben onder uw vleugels. Dat we al uw woord mochten uitzingen. Dat u degene bent van wie we al onze hulp verwachten. En ook de voleinding van ons geloof. Vader, wij danken u dat u zo vol genade bent dat u opnieuw ons toelaat hier in uw huis. Dat we een plek hebben om te zitten, te luisteren, samen te zingen en te bidden. Heer, wat zijn we bevoorrechte mensen. Wij bidden u dat u zichzelf wilt openbaren aan ons. Als u komt, als we uw woord open doen en u daarin ontmoeten, maakt u het Heilige Geest tot een werkelijke ontmoeting. Dat de woorden die we horen, en misschien ook kennen al, dat die doordringen in onze harten en dat het een ontmoetingsplek wordt, waarvan we zullen zeggen, het was goed om hier te zijn, omdat u er was, omdat u onze verlosser in het midden staat. Dat is ons verlangen. Vader, wij bidden u voor de mensen om ons heen, in hun warme huizen, bezig met de dingen die hun aandacht vragen. Heer, wij bidden u dat u ook hen zult ontmoeten. Misschien komen we hen wel tegen de komende week. Help ons dan om wat we vandaag hier horen mee te nemen. Zodat het ook bruikbaar voor hen zal zijn. Waar we ze ook tegenkomen. Help ons om datgene wat we van u ontvangen vanavond te behouden, zodat de wereld er iets aan heeft. Vader, wij danken u voor de vrijheid die we hebben. En we bidden voor hen die vrijheid missen. We bidden voor hen die niet kunnen komen vanwege ziekte of andere zorgen. We bidden dat u uw hand genadig op hen legt. En herstel wil geven. En hen wil oprichten. Vader, wij bidden u dat u ons hart opent als we uw woord openen. Dank u wel dat u dat ook doet. Want u bent de genadige God. U die niet doet met ons naar onze zonden. U die geduldig bent boven dat wij verdienen. Dank u wel dat u komt. En help ons om u werkelijk te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit de tweede brief van Paulus, 2 Korinthe 5. En daarna direct de verkondiging. U mag blijven zitten, maar ik geef maar even aan. Ik vind het altijd mooi om de verkondiging en de preek bij elkaar te houden. Dus dat doe ik eigenlijk altijd. We lezen dus uit 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 14. En dan lezen we door tot het einde. 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Paulus die schrijft daarover zijn motivatie om over Christus te spreken. Wat ons drijft, vers 14, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven en dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dus niet langer voor jezelf, maar voor Christus. Daarom, vers 16, beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Maatstaven of eisen. Ook Christus niet, die we, of ik, schrijft Paulus ergens, vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover de woorden van deze avond. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Begin maar even met een vraag. Wie van u zit hier op Facebook? Een paar handen. Ik kan nog wel een aantal anderen noemen ook. Instagram misschien? Ja? Wat heb je nog meer? Snapchat? TikTok? LinkedIn? Daar zit ik dan ook bij. Ja. Waarom zitten mensen op de socials? Wat denkt u? Waarom zitten mensen erop? Waarom zit jij erop? U? Roepbaar.
Bekendheid. Netwerken.
Hoe? Netwerken, ja. Nieuws uitwisselen. Ook niet onbelangrijk. U nog een idee? Waarom zitten mensen op zo? Want zo gaat het dan, hè? Nou, ja. Als ik zelf een antwoord zou moeten geven, heel in het kort, dan zou ik zeggen zien en gezien worden. Ja, ik heb er wel even over na kunnen denken, dus. Maar dat leek mij een goede samenvatting. En volgens mij valt alles daar wel onder. En daar komt iets bij, want het blijft natuurlijk niet bij zien en gezien worden. Wat erbij komt is het beoordelen. Dat is vaak de volgende stap. Het gaat soms heel onbewust. Ook als je geen Instagram hebt of wat dan ook, dan doe je dat. Ik heb een tijdje in Roudveen gewoond, bij Staphorst. En toen we daar net woonden, viel het me op dat heel veel mensen daar op zaterdagmiddag om een uur of vier naar buiten gaan. En dan, ze hebben daar hun heel veel oprijpaarden van die mooie boerderijen, weet je wel, die hebben ze bedekt met grind. En die gaan allemaal hun grindpad aanharken. En iedereen doet dat. En ik denk dat komt omdat het hetzelfde, ja, het staat natuurlijk verkeerd als jij het niet doet, hè, en de buren wel. Dus zien en gezien worden. Ze maken er geen foto van, maar ze weten allemaal wel, oh, die had zijn paardje niet schoongeveegd, kunnen we maar zeggen. En dichter bij huis, ik heb de pastorie in Diever heeft een beuk, een haag, maar ik kwam er niet toe om hem te knippen. En elke keer als ik aankwam rijden, dan voelde ik van, oh, ja, kent u dat gevoel? Zullen ze wel niet denken. Uiteindelijk heb ik iemand gevraagd, dus uiteindelijk moest ik gewoon hulp vragen. En toen was het ook zo gedaan. Maar het voelt heel fout om het de tijd niet te doen. En dat komt omdat, ja, je weet dat je bekeken wordt. Dus ook zonder socials. En we beoordelen elkaar. Hè? Kleding, kinderen, werk, vuurwerk. Ik heb ook afgelopen jaarwisseling staan kijken van, nou, in die hoek, daar woont geld. Maar kijk wat daar in de lucht gaat. En dat beoordelen, wat je automatisch doet, dat is nog niet zo echt een probleem op zich. Alleen, we trekken daar conclusies uit. En wat nou als je niet de goede conclusie trekt? Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Ik bedoel, in de vorm van als leidend voorwerp. Maar je kan het natuurlijk ook zelf heel makkelijk doen. Het is geen geheim dat wij vaak iets denken over een ander wat, nou, misschien wel gewoon niet klopt. En het mooie is dat de Bijbel daar ook veel over zegt. Paulus in het bijzonder. Hij schrijft erover in wat we gelezen hebben. Ook in andere brieven. Tenminste in ieder geval de 1 Korinthe 9 heeft hij het er ook over. En op allerlei andere plekken ook. Komt steeds weer terug. Je merkt dat het een ding was voor Paulus. Om zomaar even modern te zeggen. De Bijbel is dus een actueel boek. Het gaat niet over Instagram en zo in de Bijbel en TikTok. Maar wel over de zaken die daar aan vastzitten. En Paulus is in ons gedeelte, wat we gelezen hebben, heel eerlijk. Hij schrijft erover dat hij ooit ook Jezus verkeerd beoordeeld heeft. En we weten daar iets van uit het boek Handelingen. En ik schat een klein beetje in dat u de verhalen kent ook. Jezus was op dat moment teruggekeerd naar de hemel. Maar er waren heel veel mensen die hem al volgden. Kleine Joodse gemeenten overal. En we weten vanuit Handelingen dat Paulus daarachter aanging en vervolgde en gevangenis gooide. Nou, met marteling ook daar tot gevolg. Al dat soort ellendige dingen. Daar was Paulus druk mee. In de veronderstelling dat hij daarmee God iets een plezier deed. Totdat Jezus aan Paulus verscheen in een visioen. En dat was het moment dat hij compleet omkeerde. Bijzonder is, ik weet niet of u, dat is even een zijspoortje, maar ik hoorde veel verhalen. En eigenlijk komen die verhalen steeds meer over moslims die Jezus ook zo ontmoeten. Uit het Midden-Oosten, zelfs Gaza hoorde ik berichten. Dat moslims Jezus ontmoeten in een droom. Maar dat is bij Paulus dus ook gebeurd. En toen gebeurde er iets in hem. Natuurlijk naar God toe, maar ook naar zichzelf en naar de wereld toe. Maar dat had dus alles te maken met die ontmoeting. Daar zit het wisselpunt, het breekpunt als het ware. Voordat ik hem kende, zou Paulus gezegd hebben, beoordeel ik Jezus naar wat ik wist over wat een goede Messias zou moeten zijn. Wij zouden zeggen tegenwoordig wat een goede leider zou moeten zijn. Nou ja, Jezus valt dan door de mand natuurlijk. Geen succesvolle leider. En als je je probeert voor te stellen, dan snap ik dat eigenlijk ook wel. We hebben uiteindelijk gepakt, gedood. En er gaan praatjes rond over dat hij is opgestaan en zo. Maar het zal wel fake nieuws zijn. Waar wij mee te maken hebben, dat hadden ze toen natuurlijk ook. Vage verhalen. En het kan allemaal niet waar zijn, dacht Paulus. Want hij beoordeelde Jezus naar de eisen, de maatstaven van de wereld. Op zich is dat trouwens, ook weer een klein zijspotje, maar ik denk dat dat wel even kan. Het is wel bijzonder om dat even een streep onder te zetten. Bijzonder dat dit in de Bijbel staat. Als Paulus een verzonnen verhaal had verteld, had willen vertellen, dan had hij dit soort pijnlijke details vast weggelaten. Want als jij een beetje een solide verhaal wil vertellen, dan ga je niet de pijnlijke foto's erbij plakken. Hè. Dat doen we met Instagram en dat soort dingen ook niet. Er staan alleen lachfoto's op. De moeilijke momenten, die zetten we daar niet op. Maar Paulus die is als het ware een soort zijn tijdlijn op Facebook aan het aanvullen en hij doet ook de moeilijke momenten erin. Hij zegt, ik heb dit gewoon niet goed gezien. Dus, ook als je dat al zelf gelooft, de Bijbel is een betrouwbaar boek. Maar het is ook goed omdat als je daar in gesprekken met mensen over komt te spreken, om dat gewoon aan te geven. Joh, wist je dat de Bijbel ook de minder leuke foto's plaatst? Maar dan in woordvorm natuurlijk. Terug naar Paulus. Paulus die vond Jezus dus niet aansprekend, om allerlei goede redenen, dacht hij, totdat hij Jezus echt ontmoette. En toen veranderde wat. Hij begreep dat hij Jezus verkeerd had beoordeeld. Maar ook mensen. Je ziet dat dat niet los van elkaar te verkrijgen is. Hè? Als je anders over God gaat denken, ga je ook anders over mensen denken. En over jezelf. Dat is eigenlijk een soort driehoek. Boven, God, hij ging anders over God denken. Buiten, hij ging anders over de mensen denken. Hè? Onder andere de mensen die hij eerst vervolgde. Nou snapte hij ze ineens. En hij ging ook anders over zichzelf denken. En Paulus zegt dat niet in deze passage, maar ergens anders zegt hij, ik beoordeel mezelf ook niet meer. Dus er zit een soort driehoek in. Boven, binnen en buiten. En binnen, als het stukje hoe hij naar zichzelf keek, hij dacht dus, zei ik net al wel, dat hij goed bezig was. Hè? Dat hij God het plezier deed met wat hij deed. Maar eigenlijk had hij een masker op, zou je kunnen zeggen. Voor zichzelf en voor de wereld. En misschien ook wel naar God toe. Even terug naar ons. Wij doen dat ook. Eerlijk is eerlijk. We doen allemaal wel eens dingen om erbij te horen. We zetten ook wel eens een masker op. Of we verbergen dingen. Die we eigenlijk liever niet willen dat mensen weten dat we doen. Maar God kijkt daar dus liefdevol doorheen. Dat is wat Paulus ontdekt heeft. God kijkt er doorheen. Maar op zo'n manier dat het mij opbouwt. En niet mij afkraakt. Zoals in de wereld vaak gebeurt. Hij weet hoe je je voelt, ook nu. Gewoon heel concreet nu. Hij ziet je helemaal en hij veroordeelt je niet. Dat is iets waar je eigenlijk gewoon een uur stil bij zou moeten zijn. Dat gaan we niet doen, maar dat God mij op dit en u op dit moment ziet en ons ziet in liefdevolle aanvaarding is ongelooflijk. Wij zijn zo gewend aan dat we elkaar veroordelen, of in ieder geval beoordelen, en dat gaat dan vaak over naar veroordelen. We zijn ook wel een beetje bang soms om afgeschreven te worden. Ik vind dat persoonlijk in ieder geval niet fijn, als ik dat merk dat dat gebeurt. En als je een klein beetje op mij lijkt, dan veroordeel je jezelf ook wel eens. Ik kan heel hard voor mezelf zijn. Misschien herken je dat. En toen ik Paulus las, het gedeelte wat wij gelezen hebben net, vroeg ik me af, hoe zou het zijn als je daarmee kon stoppen? Het is met jezelf en anderen en God beoordelen volgens maatstaven en eisen die helemaal niet bij God vandaan komen, maar bij de wereld, bij jezelf. Hoe zou dat zijn? Want eigenlijk het leven wat we om ons heen zien, waar mensen zo hoog voor opgeven op die socials, is eigenlijk een heel zwaar leven. Want wanneer is het genoeg? Wanneer is het genoeg om een bericht te plaatsen dat goed genoeg is? Ja, totdat je de volgende moet plaatsen, als je een tijdje niet actief bent. Je moet mooi blijven. En dus net als met dat paardje, dat moest elke zaterdag moet dat aangeveegd worden. We moeten ook aan de gang blijven. Ook in onze eigen ogen. En wat als je jezelf tegenvalt? En kan je daar dan met iemand over praten? Of is iedereen druk met, nou ja, mooi zijn en mooi blijven? Wat nou als we ons daar eens niet druk over zouden hoeven maken? Kan dat eigenlijk wel? Misschien zegt iemand, ja, dat is eigenlijk helemaal niet realistisch. Nou, Paulus vindt het van wel, dus. Die zegt, het is wel realistisch. Ik ben gestopt daarmee. Jezus is gestorven om mij vrij te maken. Niet alleen van zonde en schuld, maar ook van het moeten beoordelen. Of veroordelen. Paulus die zegt dat dus in ons gedeelte. En je kan je afvragen of dat dan haalbaar is. Hè? Ik vind dat je zo'n vraag best mag stellen. Dat is in ieder geval het gevoel dat we erbij kunnen hebben. Maar laten we dan kijken of Paulus daar dan een goede reden voor heeft. Want daar hangt het dan van af. Nou, Paulus die ontdekte, als ik het mag samenvatten, dat God helemaal niks doet met die eisen van de wereld. Dus je hebt zeg maar de wereld met alle eisen, daar horen wij ook bij, met zo hoor je het te doen. En je hebt de eisen van God. En dat zijn twee verschillende lagen, als het ware. En God kijkt niet naar ons zoals de wereld naar ons kijkt. Dat is wat Paulus ontdekt heeft. God beoordeelt ons wel, maar niet, hij gebruikt er niet onze eisen en maatstaven bij. Waar God wel naar kijkt is wat we doen met Jezus. Wat onze reactie is. Leef je met hem of niet? Daar gaat het om. Het gaat eigenlijk om één persoon. Om Jezus. En om jouw relatie met hem. Nou, daar kwam Paulus dus achter. Dat was eigenlijk zijn ontdekking. Het gaat niet om wat mensen van mij vinden. Waar het om gaat is Jezus. En Jezus accepteert mij. Onvoorwaardelijk. En Paulus heeft ook leren zien hoe diep dat ging. Dat iemand waarvan hij dacht, dit is iemand die het mis heeft gehad, die het verloren heeft, dat dat degene is die gewonnen heeft, die aan het kruis zijn leven gaf en die dat deed uit liefde, niet omdat God, dat zeggen mensen wel eens, ja, ik kan niet geloven dat God die bloed wil zien. Nee, God wilde jou zien. Hij wilde jou terug, hij wil de wereld terug. En daarom heeft zijn zoon zijn leven gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat is de reden, daar kwam Paulus achter. En zo kijkt God dus echt naar mij en naar mijn buren en naar de mensen die niet geloven. En daar komt bij dat God degene is die het laatste woord heeft. Dus God doet niet alleen niks met wat de wereld vindt, aan eisen heeft en dergelijke, maar God is ook nog eens degene die het laatste en het diepste woord mag spreken over mijn leven. Dus wij kunnen heel druk zijn met wat mensen van ons vinden en wat we zelf vinden. En dat zal, laten we realistisch blijven, dat zal ook wel een onderdeel blijven van ons leven. Dat hoef je allemaal niet opzij te zetten, maar degene die het laatste woord heeft is God over jou en mijn leven. Dus waar kun je je dan beter door laten beïnvloeden? Door jezelf, door wat jij vindt, wat goed is, door de buurman, door TikTok of door God? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, maar doe het maar eens in het concrete leven. Het is makkelijk om het hier nu te zeggen op de council, maar het gaat om wat we morgen ermee doen, of misschien vanavond al. En het bijzondere van God is dat God ook nog eens ons niet laat betalen voor onze zonde, als we bij hem komen en die zonde bij hem brengen. En dat doet de wereld wel. Nogmaals, ik vind eigenlijk de wereld veel harder dan soms het beeld van God geschetst wordt, hè. Je kunt zomaar gecanceld worden als je er niet bij hoort. Tegenwoordig is het makkelijk, dan word je gewoon op de socials erbuiten gesloten. En omdat mensen zo zijn, denken heel veel mensen dat God ook zo is. Heel veel mensen om ons heen hebben het beeld van God als een soort van oude boze man op een wolk die een lijst bijhoudt van wat we allemaal verkeerd doen en die mensen cancelt. En toch is God niet zo, maar heel veel mensen weten dat niet, hebben dat niet door. Maar omdat mensen zo doen en omdat kerken soms ook zo doen, nemen ze dat wel mee. Regelmatig als ik een begrafenis heb, bij ons in Diever, en dan spreek ik met de kinderen. En heel veel van die kinderen die zitten nog met dat beeld van God in hun hoofd. Dat is ze meegegeven. En daarmee leven ze nu nog. Terwijl ze niet weten dat in 2 Korinthe 5 staat dat, vers 19, het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Het is zo bijzonder dat God dus niet gewacht heeft totdat wij er een keer aan toe zouden zijn. Dat zingen we dan met kerst, hè? Komt tot ons de wereld wacht. Ja, op een bepaalde manier wel, maar ook op een bepaalde manier helemaal niet. God heeft niet gewacht. Het is God die door Christus de wereld, dus niet de selectie of zo, maar de wereld met zich heeft verzoend. Hoe diep gaat dat? Daar staat dus dat wie dan ook op deze wereld, die gaat vertrouwen op enig moment in het leven. Op de liefde en de genade van Jezus, dat die 100% vergeving van zonde krijgt en een nieuw leven. Want dat is waar Jezus voor stierf. Dus de boodschap die we hebben is niet dat er nog iets moet gaan gebeuren. Maar dat er alles al gebeurd is. God heeft alles al gedaan. En wie ja zegt, en ik hoop dat u en jij dat ook gedaan hebt. Wie ja zegt tegen Jezus is gered. En er zijn geen voorwaarden. En dan ben je. En daar zou je nog een hele, nog uren door over kunnen gaan. Dan ben je, zegt Paulus in vers 17. Daarom is ook iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik geloof niet dat je het heel veel sterker kan zeggen dan zo. Een nieuwe schepping. Het is niet een soort van, dan ben je gerestaureerd of zo. Of er zijn wat aanpassingen. Nee, je bent een nieuwe schepping. Het oude is echt voorbij. Het nieuwe is gekomen. In de mate waarin wij dit begrijpen, bepaalt ook de mate waarin wij vrij kunnen zijn van die veroordelingen waar ik net over had. Het oude is voorbij. Bij dat oude horen dus die oude eisen, die oude maatstaven die wij aanleggen, waarin we opgegroeid zijn, ook in de kerk bijvoorbeeld, maar in ons dorp of waar, en ook je familie, noem maar op. Die oude eisen horen bij dat oude dat voorbij is. Het is echt voorbij. Er is een vroeger en een nu. En het nu is de vernieuwing, de vrijheid. Dat is eigenlijk het kernwoord. Er komt vrijheid in ons leven. Niet om, je kunt niet uit het leven weg. Dus die beoordelingen en die veroordelingen zullen op een bepaalde manier blijven. Daarom zei ik ook, laten we realistisch zijn, dat blijft gewoon. Maar je hebt de vrijheid om ze naast je neer te kunnen leggen. Omdat je weet, diegene die mij beoordeelt is God ten diepste. Hij heeft het laatste woord. Dus dat betekent ook dat je jezelf niet meer hoeft te beoordelen volgens wat in de wereld de norm is. Het hoeft gewoon niet meer. En dat gaat echt heel diep. Want we zijn zo subtiel in onszelf een soort inschalen, dat het heel wat moeite kost om daar anders over te gaan denken. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen, want God heeft je geaccepteerd. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die God van ons vraagt. Dus daar mag je natuurlijk jezelf over, mag je over nadenken. Leef ik wel zo? Het betekent niet dat dan alles maar ineens goed is. Maar het gaat erom dat de eisen van de wereld die vervallen. En wat nieuw komt is het aanvaard zijn. En dan komt het leven met God. Maar het komt vanuit het aanvaard zijn, het geliefd zijn, de veiligheid die God geeft. Dus eigenlijk precies wat Adam kwijtraakt. Dat krijgen we terug. Dus als je je leven aan Jezus gegeven hebt, dan kun jij en u kunt dat zeggen. Het oude is voorbij. En de uitdaging is om daar dus ook niet in te leven. Volgens de oude set van waarden en normen. Maar volgens de waarden en normen van God. Dus soms ben ik in mijn eigen ogen iets, soms heel veel en soms niks. In de ogen van de wereld zijn we vaak iets tenzij we of op voorwaarde dat we, hè, en u voelt wel aan, dus vaak een hele lijst. Er komen voorwaarden. Maar in de ogen van God ben je zonder voorwaarden nieuw mens. Voor wie hij altijd ruimte heeft. Je mag altijd terugkomen. Juist ook als je gezondigd hebt. Omdat je familie bent. Denk maar aan die zoon die terugkwam. De verloren zoon. Waarom kreeg hij die jas en die ring en vandaar al die tekenen van dat hij een zoon was? Waarom kreeg hij die? Omdat hij een zoon was. Hij hoefde dat niet te verdienen. Hij was het. En de genade van God bekleedde hem, zodat hij weer zijn positie kon innemen. Nou, heel concreet, wat kun je nou doen? Stel je voor, het is misschien niet uw vraag, maar het zijn vragen die leven bij mensen. Misschien kom je iemand tegen komende week die zegt, dit zou ik wel willen. Deze rust, deze vrede. Hoe kan ik dat doen? Hoe kun je iemand helpen om zijn of haar leven aan God te geven? Nou, er zijn heel veel verschillende manieren. Maar uiteindelijk lijkt het ook al een beetje op wat je doet als je verliefd bent op iemand, een stap gaat zetten. Ik weet niet hoe u dat gedaan hebt, maar ik ben mijn huidige vrouw tegengekomen op een bruiloft. En ik wilde wel graag contact houden. Dus via via ben ik aan een e-mailadres gekomen en dan ga je schrijven. Je gaat iets doen, je gaat uiteindelijk iets zeggen. En zulke soort voorbeelden kun je ook gebruiken als je met iemand daarover spreekt. Hoe kan ik nou de stap zetten? Heel veel mensen weten dat niet. God is een soort ver weg, maar hoe doe ik dat dan? Nou, vergelijk het maar met in de relationele sfeer. Uiteindelijk moet je het met je woorden gaan zeggen tegen iemand wat je van die persoon vindt. En zo ook met Jezus. Je gaat naar hem toe. Hoe doe je dat? Door te bidden. Leg maar gewoon uit, dat mag hardop. Je kan het ook opschrijven. Sommige mensen werkt dat het beste. Maar uiteindelijk is het goed om het te zeggen. En hoe kun je dan mensen helpen om woorden te geven? Je zou ze kunnen helpen met drie onderdelen. Je zegt over drie dingen iets. Je zegt het spijt me, dank u wel en alstublieft. Het spijt me, dank u wel en alstublieft. Het spijt me. Je zit tegen God zegt, en dan moet je 100% eerlijk zijn, dit en dit is niet goed in mijn leven. Het spijt me. 100% eerlijk zeggen wat je niet goed gedaan hebt. Schuldbelijdenis. Misschien is dat woord te zwaar, maar in ieder geval zou je het zo kunnen zeggen. Het spijt me. Maar dat is het idee. Je beleidt je zonde, je legt je leven bij God neer. Dank u wel, is dat je tegen God, naar God uitspreekt. Ik aanvaard de vergeving die u geeft door Jezus Christus. En die vergeving is ook 100%. Dank u wel dat u mij 100% lief heeft. En alstublieft, nodig God uit om voor 100% in je leven te komen. Je kan het gebed nog veel groter maken, maar als je mensen wil helpen, is het soms handig om een soort van kapstok te hebben om het wat kleiner te maken. Het spijt me. Dank u wel. En alstublieft. En daarna zeg je amen. Laten we zelf ook uitspreken in ons lied. wat onze wens is. Want eigenlijk staat of valt alles met Jezus dus. Als je Jezus ontmoet, en ook telkens weer opnieuw, dan kun je groeien en bloeien. Gezang 78, 1 en 2. Vader, wij danken u voor uw trouw en uw liefde die spreekt uit uw eigen woord. Dank u wel dat u ons de bediening van de verzoening hebt gegeven, die zo breed en ruim en diep is, dat ook wij daarin kunnen. En deze wereld, Vader, wij bidden u nogmaals dat datgene wat u ons geeft, door ons ook in de wereld bekend zal worden. Niet alleen aan de manier waarop wij leven en omgaan met de mensen die we tegenkomen, maar dat het ook breder zal gebeuren, Heer, dat mensen het horen. Velen zoeken op deze wereld aandacht, willen gezien worden, maar ten diepste niet door mensen, maar door u. En u ziet ze ook, want we hebben het gelezen, u heeft de wereld met uzelf verzoend, door Christus uw Zoon. Vader, wij danken u voor deze schat, maar we bidden ook dat we als kerk en als christen ook in dit land niet zullen zwijgen. Vader, we belijden ook onze schuld erin, dat we zoveel energie ook vaak stoppen in de dingen die behoren tot het interne leven van ons als kerk. En ook dat moet gebeuren, maar Heer, u hebt ons niet gemaakt om onszelf overeind te houden. U hebt ons de wereld ingestuurd. Heer, vergeef ons daar waar wij de kansen laten liggen. Waar wij het woord niet zuiver, hardop helder brengen. Waar we mensen vragen om aan allerlei voorwaarden te voldoen voordat we ze zien. Vader, vergeef het ons als we als kerk zo druk bezig zijn met onszelf. Dat we uw wereld vergeten. Die u al met uzelf verzoend hebt. Mijn Vader, we weten het. Soms dan is het ook lastig. Zijn er zoveel beelden over u in omloop. Mensen die naar u kijken als de boze God. Of als de God die zich nergens iets van aantrekt juist. Er zijn allerlei beelden over u die niet kloppen. Maar help ons dan om vanuit uw woord te kunnen laten zien dat uw woord een eerlijk, betrouwbaar beeld geeft. Waarin ook uw kinderen er niet altijd goed van afkomen. Het is niet een boek waarin verteld wordt hoe goed uw kinderen zijn, maar hoe goed u bent. Vader, help ons om dat te communiceren ook naar deze wereld. En om hoopvol te blijven. Ook als het misschien onze eigen kinderen wel zijn, of onze kleinkinderen die er niet meer aan doen, zoals we dat zeggen. Heer, wij bidden u voor hen, die ons meest dichtbij zijn, maar ook van alle die wij niet kennen. Vader, u hebt zelf gezegd, bid de Heer van de oogst, dat er arbeiders zullen komen om die oogst binnen te halen. En we weten, zoals Paulus het hier ook beschrijft, hij heeft het ook over zichzelf, maar het is nooit de bedoeling geweest dat alleen de dominees en de ouderlingen dat zouden doen. Maar wij allemaal. Vader, dank u wel dat u ons opnieuw gevoed hebt vandaag. Ook vanavond, vanochtend. Heer, wij danken u dat u uw woord aan ons gegeven hebt, dat betrouwbaar is. Help ons om het te ontvangen en ook in deze week, als het ware te herkauwen en daarmee bezig te blijven. Vader, wij danken u voor de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om via de sociale media ook uw woord te verspreiden. Er zijn allerlei christenen die dat doen, ook organisaties zoals Global Rise en anderen die internet inzetten om uw woord te brengen waar het fysiek niet mogelijk is om naartoe te reizen. Vele landen worden zo bereikt. Dank u wel, Vader, daarvoor. Dank u wel dat u hier ons ook een instrument hebt gegeven om te gebruiken, om uw woord en uw koninkrijk uit te dragen. Heer, we zijn ons ook bewust van de andere kanten. De aandacht die gaat naar bezig zijn op onze telefoon en bezig zijn met zien en gezien worden. Help ons, Heer, om daar een gezonde balans in te houden of te krijgen. Zegen ook onze kinderen die opgegroeid zijn in een wereld waarin alleen maar schermen zijn, waarin ze niet meer weten hoe het was zonder schermen, zoals de meesten van ons dat weten. Heer, wij bidden u, help ons om daarin aan onze kinderen, de kinderen om ons heen, kleinkinderen misschien ook om daarin ook onze rug recht te houden en om te laten zien wat gezond is en wat niet. Vader, wij bidden u voor uw volk Israël. Om wijsheid voor degene die leiding geven op welk niveau dan ook. Bijzonder degene die de militaire besluiten moeten nemen. Geef hen een hart gevuld met barmhartigheid en uw vrede. Ook als ze moeilijke besluiten moeten nemen. We bidden voor alle die getraumatiseerd zijn door het geweld dat er geweest is vanaf 7 oktober en ook daarvoor. We bidden voor alle die vermist zijn dat ze thuis mogen komen. We bidden voor alle die huilen bij het graf van hun geliefden. Zowel aan de kant van Israël als aan de kant van degenen die in Gaza wonen. Heer, wij bidden u dat u vrede geeft zoals u ooit Paulus vrede gaf in zijn hart met u. Dank u wel, Heer, dat u dat ook doet. Dat er verhalen komen uit het strijdgewoel waarin u moslims laat zien in een droom wie u werkelijk bent. Heer, wij danken u daarvoor en we bidden dat het meer en meer zal gebeuren. Dank u wel dat u juist daar waar het diepste duister lijkt te heersen, nog altijd machtiger bent. Vader, wij bidden u voor alle die zich niet gezien weten, die afgewezen zijn, op wat voor manier dan ook. Dat kan ook zonder de sociale media gebeuren. Heer, als er hier vanavond mensen zijn die dat herkennen, Heer, wij bidden u dat u hand legt op de oude pijn, op het verdriet van het niet gezien weten. Omdat je anders bent, omdat je er niet bij hoort, om wat voor reden dan ook. Vader, wij bidden u om de ervaring dat u ons aanvaard hebt in Christus. Dat we onszelf niet hoeven te bewijzen voor u, maar dat u ons hebt lief gehad voordat wij u konden lief hebben. En help ons om antwoord te geven op uw liefde. Om die te ervaren. Dwars door alle blokkades heen die er soms in ons hart en leven kunnen zijn. Vader, zo leggen we deze wereld in uw handen. We weten dat uw handen niet te klein zijn daarvoor. Maar dat onze wereld precies past in uw hart. In uw plan. En dat niks u uit de hand loopt. En wij danken u hier daarvoor. Zo leggen we alles bij u terug. U dankend voor uw overvloedige liefde. U dankend voor uw genade die veel dieper is dan wij kunnen bedenken. Help ons om deze week te leven volgens uw maatstaven. De eisen die u stelt, die goed zijn, eerlijk. En door uw Heilige Geest kunnen we die doen. Datgene wat u vraagt van ons. Wij danken u dat we het niet alleen hoeven doen. Zo danken we u en bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar ons loof leiden. Ik mag u vragen om daarbij te gaan staan. Zo net zongen we gezang 78. De versen 3 en 4 zingen we na de apostolische geloofsbelijdenis als ons amen daarop. Ik nodig u uit om met mij en met de kerk van alle tijden en plaatsen te beleiden dat ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zal het nu gecollecteerd worden en ik kondig alvast het slotlied aan. Dat is Abba Vader. Thank you. U mag heen gaan in vrede met de zegen van God die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede.